Goedemorgen. Kapper geweest? Strak hoor. Ik merk dat dat lied van There's Something, in, There's Something About Your Name, dat het een soort van in mijn ziel blijft hangen. Heb je dat soms? Ken je dat? Dat het soort blijft hangen in je geest en je ziel. Het zit een beetje hier, hè? En ik ben aan het groeien in gevoelig worden. Of eigenlijk, ik ben heel gevoelig. Maar mijn gevoel en mijn verstand zitten soms een mijlenver uit elkaar. Dat mijn gevoel iets doet waarvan mijn verstand zegt, doe eens normaal. En dan snap ik niet zo goed wat er gebeurt. En ik ben aan het ontdekken dat God daar doorheen werkt. Zowel door verstand als door gevoel heen. Maar dat God ook mijn gevoel wil gebruiken. En ik merk dat ik een zwaarte ervaar in mijn geest, in mijn ziel. Ik weet het niet. Maakt ook niet uit. Ik heb de microfoon, dus ik zeg toch wat ik wil. Maar dat God hier iets aan het doen is. En ik ben aan het zoeken hoe dat zich verbindt met het woord. Want ik hou van praktisch zijn. Ik geloof dat God me een woord gegeven heeft. Absoluut een relevant woord voor deze tijd. Vorige week vroeg ik Sharon van, joh, als je worship voorbereidt, ik weet dat ze dat in gebed doet, wil je dan ook dat nummer meenemen van een fourth, there's one in the fire, fourth man in the fire, of weet ik veel hoe dat lied heet. Want dat is het thema voor de preek van vandaag. De titel van de preek voor vandaag, als je boven je boekje wil schrijven, is Faith in the Fire. Faith in the Fire. En onze goede opgevoede christenen weten al gelijk waar het over gaat. There's a fourth man in the fire. En theologen die debatteren nog steeds of die vierde man in het vuur, of dat nou Jezus was of een engel. I don't care. Het maakt me niet uit. Wat ik weet is dat God was in het vuur. En God is hier. Op dit moment. En ik weet niet waar jij doorheen gaat, of wat voor een dilemma je ervaart in je leven, of wat voor een berg je tegenop ziet, of wat voor glorie je op dit moment in wandelt. God is hier. We gaan het hebben over het boek Daniel. We gaan het hebben over de drie vrienden van Daniel. Een paar weken geleden heeft Klaas over Daniel gesproken, weet je dat nog? Over Daniel en het gebod om niet te bidden. En nou, die moet je terugluisteren, supersterk. En het boek Daniel is een heel bijzonder boek. Het is een weet je nog dat ik een paar weken geleden, toen ik sprak over dat bidden met dat gebedskleedje. Wat stond me goed, hè? Gebedskleedje. En toen legde ik uit dat je de Bijbel kan lezen op verschillende manieren. Maar je kan hem lezen op vier verschillende niveaus. Remember? Het boek Daniel is een van de boeken die je leest op alle vier niveaus. En misschien wist je niet meer wat de niveaus waren, dat zal ik je vertellen. De eerste niveau is het verhaal zelf. Je kan lezen over Daniel en de leeuwkuil of de vrienden in het vuur. En je zegt, oh, gaaf verhaal. Dat is het eerste niveau. Kan al heel bemoedigend zijn. Het tweede niveau is wat zegt dit verhaal over mij of voor mij? Dus dan maak je hem persoonlijk. Op het moment dat jij in het vuur bent, als je onder verdrukking staat, als je het moeilijk hebt, dat je zegt, wat is hier een boodschap voor mij? There's a fourth man in the fire. Het derde niveau wat je Daniel kan lezen, is wat zegt dit over de wereld of over de maatschappij? En het vierde niveau is, wat wil God bereiken? En het boek Daniel is een van de boeken die je echt op vier verschillende niveaus kan lezen. Want zelfs de meeste ontdekkingen en de theorieën of theologieën over eindtijd, over de tijd dat Jezus terugkomt en de heerschappij daarna, die komen uit het boek Daniel. Daniel ontvangt openbaring. En het gaat dus niet alleen over mensen die meegevoerd worden in ballingschap naar Babylonië of Babylon of hoe je het ook noemen wil. Maar het gaat ook over de eindtijd. Er zit een enorm sterke profetische boodschap in het boek Daniel. Als je niet weet wat profetisch betekent, betekent de openbaring van God voor persoonlijk in de toekomst. En het boek Daniel geeft dat. En het spreekt iets zo sterks over de huidige tijd en over de huidige maatschappij waarin leven. Daniel gaat 4 levels diep. Als je zegt, joh, ik ben op zoek naar een Bijbelboek om die te lezen, zeg ik, nou, lees eens Daniel, maar niet alleen met, oh, wat een leuk verhaal. Maar lees ieder stuk met, wat zegt het voor mij en over mij? Wat zegt het over de maatschappij waar ik in leef? En deze, wat wil God bereiken? Wat wil God doen? God zit niet stil. God heeft een plan. God wil werken. God wil door jou werken. Maar God wil ook in jou werken. We gaan zo meteen lezen. Het is best een stuk wat we gaan lezen. Over 3 gelovige vrienden. 3 vrienden van Daniel. Want het Bijbelboek heet Daniel. Het gaat voornamelijk over Daniel. Maar het gaat eigenlijk over het volk Israël. Die is meegenomen in ballingschap. Die zijn weggevoerd uit Judea. En die zijn meegenomen naar een vreemd land. En het land heet Babylon. En daar zijn ze onder heerschappij gebracht. Ze zijn onder een andere heerser gebracht. Ze mogen niet meer doen wat ze altijd deden. Ze mogen niet bidden zoals ze altijd deden. Ze mochten niet meer eten zoals ze altijd deden. Eigenlijk alles wat ze geleerd hadden vanuit het woord van God werd hun soort van stopgezet. Want ze waren niet meer heersers. En deze mannen waren zo wijs. En oh man, die volgden Gods wet. En ik geloof als je dat doet, als je Gods wil volgt, dat de wereld gaat zien hoe wijs God is. En de koning herkende dat nog niet, maar die herkende wel dat deze mannen wijs waren. En die werden hele belangrijke plekken gegeven. En we gaan straks lezen over 3 vrienden. En die vrienden die heten Chananja, Mishael en Azaria. Dat waren hun Joodse namen. Net als Daniel is zijn Joodse naam. Maar in Babylonië stond hij bekend als Belteshazzar. Dan moet je niet hoeven slissen, want dan kom je daar niet uit. Belteshazzar. Dat was de naam van Daniel. Zo werd hij werd een nieuwe naam gegeven. En deze vrienden, deze 3 vrienden van hem, Chananja, Mishael en Azaria, werden dus ook nieuwe namen gegeven. En die werden genoemd Sadrach, Mesach en Abednego. Dat waren hun Babylonische namen. En dat is een hele belangrijke, want namen in de Bijbel betekenen iets. En als je deze namen onderzoekt van deze 4 mannen, en dan laat ik Daniel heel even gaan, ook ondanks dat hij het hoofdpersoon is van het boek natuurlijk, maar deze 3 vrienden waar we straks over gaan lezen, die krijgen een nieuwe naam. En hun namen in het Hebreeuws leiden allemaal naar God. Ze betekenen dingen zoals God heeft geholpen, God is mijn rechter, God is bij mij. Dat zijn hun namen, dat zijn vol geloof namen. Gericht op God, hij is bij mij, hij is in mij, hij helpt mij, hij zegent mij, hij geleidt mij, hij bevrijdt mij. Dit waren hun namen. En toen ze in het andere land kwamen, zeiden ze, nee, stop. Dit gaat hier niet werken. Wij hebben hier andere goden. En wij willen niet dat jij jouw God dient. Wij willen dat jij onze goden dient. We willen dat jij vernoemd wordt naar onze goden. En daarom kregen zij namen van Babylonische goden. Die hadden er een heleboel. Eigenlijk hadden zij een soort theologie. Als we iedere god aanbidden, zitten we in ieder geval goed. Herken je dit in de wereld? Als we iedere god maar aanbidden, zitten we in ieder geval goed. Behalve Jezus, want die is te radicaal. Dat is de enige die zegt, ik ben de enige. Al die anderen zeggen, je kan er prima bij hebben. Maar Jezus zegt, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. En alleen ik ben het leven. En om dit te ontnemen van hen, worden ze genoemd naar Babylonische goden. En hun namen betekenen iets anders. Op het moment dat ze dus die Babylonische namen krijgen, dan heten ze ineens, ik ben bang voor God. En de ander heet, ik ben slecht en laag. En de laatste die heet, ik ben een dienstknecht van Nebo. En Nebo was een afgod van de Babyloniërs. En je ziet het gewoon gebeuren. De focus van God wordt weggehaald en de focus wordt gezet op mijzelf. Ik. En niet op een positieve manier. Ik ben bang van God, want God straft en God is gemeen en God is... Ik ben slecht en ik ben laag. Ik voel me slecht, ik voel me laag. Ik ben het niet waard. Hier zit strijd, hier voel je spanning. En zoals ik al zei, het Bijbelboek Daniel is 4 levels diep. En het Bijbelboek Daniel zegt zo ontzettend veel over de huidige maatschappij. Eigenlijk is het een profetisch woord over vandaag de dag. En daar wil ik met jullie in gaan duiken. Confronterend woord. Dat hoop ik tenminste. Dat er een confrontatie komt tussen de geest van deze wereld die regeert in de mensen die God niet geloven. En de geest van God die in ons als christenen leeft. En misschien zeg je, maar ik ben nog geen christen. Weet dan dat de geest van God jou roept. Maar hij roept jou met een andere naam dan dat de wereld jou roept. En misschien voel je wel, ik ben slecht en ik ben laag en God is boos op mij. Maar God wil jou een nieuwe naam geven die zegt, God heeft mij geholpen. God heeft mij gered. God is altijd bij mij. Zo gaan lezen in Daniël 3. Daniël 3 vers 1. Op een dag gaf koning Nebukadnezar opdracht een gouden beeld te maken. 60 el hoog en 6 el breed. Zoek thuis weer op hoe groot het is. En hij liet het opstellen in de provincie Babel, in de vlakte van Dura. Vervolgens ontbood hij de satrapen, stadshouders, gouverneurs, stadsraden, schatbewaarders, rechters, magistraten en alle bestuurders van de provincie. Eigenlijk had de hele zin samengevat kunnen worden in alle bestuurders van de provincie. Maar als de Bijbel iets herhaalt trouwens, is het belangrijk. Moet je opletten. Deze zin komt straks weer terug. Wat hij eigenlijk wil zeggen is, iedere vermogendheid, iedere macht was aanwezig. En iedere macht werd aangeroepen en gezegd, je moet hier zijn. Dus hij ontbood al die mensen. Ze moesten de inwijding bijwonen van het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. Dus al die stadsbestuurders kwamen bijeen om het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht in te wijden. Ze stelden zich op voor het door Nebukadnezar opgericht beeld. Een heraut riep met luide stem, volken en naties, welke taal u ook spreekt, luisteren dit bevel. We gaan zo door. Waarom is dit belangrijk? Het is natuurlijk heel gek als je in een land zegt volken en naties. Maar het is niet gek als je Babylonië kent. Dat ken je niet, daarom leg ik je uit. Babylonië was een land die heel erg veroverend was. Die hadden niet alleen de Judeërs meegenomen, maar ook heel veel andere volken in heel Noord-Afrika en Azië. Ze waren machtig, ze waren sterk. Dus waarom is dit? Is omdat er zoveel verschillende culturen en talen en mensen bij elkaar waren. Dat is belangrijk om te onthouden. Het is namelijk een profetische heenwijzing naar vandaag de dag. Maar hij zegt eigenlijk niet alleen alle machthebbers, maar ook alle volken. Zodra u de muziek hoort van hoorn, panfluit, liers, andere instrumenten, valt u op uw knieën neer en buigt u in aanbidding voor het gouden beeld dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet neerknielt en buigt, zal onmiddellijk in een brandende oven worden gegooid. En dus knielden alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, zodra ze de muziek hoorden van de hoorn, panfluit, lier, luid, citer en andere instrumenten, en bogen in aanbidding voor het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Enkele Chaldeeën, een ander volk, namen de gelegenheid te baat en traden naar voren om de Judeërs te beschuldigen. Weet je, net als bij Daniël, hè? Ze zeiden tegen koning Nebukadnezar, majesteit, leven in eeuwigheid. U hebt bevolen dat iedereen die de muziek van de hoorn, panfluit, lier, luid, citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op zijn knieën moet neervallen en het gouden beeld moet aanbidden. En een ieder die dat weigert, in een brandende oven moet worden gegooid. Er zijn enkele Judeese mannen aan wie u het bestuur over de provincie Babel hebt opgedragen, namelijk Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen storen zich niet aan uw bevel, majesteit. Zij vereren uw goden niet en buigen niet voor het gouden beeld dat u heeft opgericht. En Nebukadnezar barstte in woede uit. En hij beval Sadrach, Mesach en Abednego bij hem te brengen. En toen de mannen voor de koning waren geleid, voer Nebukadnezar uit. Hij was woest. Is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat jullie mijn goden niet vereren en niet willen neerklieren voor het gouden beeld dat ik heb opgericht? Luister goed. Als jullie je bereid tonen om zodra de muziek speelt op je knieën te vallen en in aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb, maar jullie weigeren te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in een brandende oven gegooid. En welke God zal jullie dan uit mijn handen kunnen redden? Dit is de vraag die hij hun voorstelt. En welke God, er staat een kleine letter G, want hij had er een heleboel. En welke God zal jullie uit mijn handen kunnen redden? Sadrach, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen de koning: wij vinden het niet nodig Nebukadnezar uw vraag te beantwoorden. Oh, hier hou ik van. Want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. Maar ook al doet hij het niet, ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u heeft opgericht. Come on. Oh, Nebukadnezar werd razend. En met een woede vertrokken gezicht keek hij hen aan. Hij gaf de opdracht de oven 7 maal heter op te stoken dan men gewoonlijk deed. En hij beval enkele van de sterkste mannen uit zijn leger om hen te knevelen en in een brandende oven te gooien. De mannen werden gekneveld en met kleren en al, met jas, broek en muts. Ik ben beeldend, ik zie dat soort dingen voor me. Ik denk, wat voor muts was dat dan? Hoe koud was het? Mannen werden gekneveld en met kleren en al, met jassen, broeken en mutsen in de brandende oven gegooid. Omdat het bevel van de koning strikt was opgevolgd en de oven uitzonderlijk heet werd gestookt, werden de mannen die hen naar boven brachten door de uitslaande vlammen gedood. De 3, Sadrach, Mesach en Abednego, vielen gekneveld in de laaiende oven. Toen sloeg de schrik koning Nebukadnezar om het hart. Hij stond haastig op en zei tegen zijn raadsheren: wij hebben toch 3 geknevelde mannen in het vuur gegooid? Zij antwoordde: zeker, majesteit. Hij vervolgde: maar ik zie hier 4 vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de 4e lijkt op een godenzoon. Nebukadnezar liep naar de deur van de brandende oven en riep: Sadrach, Mesach, Abednego, dienaren van de hoogste God, met een hoofdlet. Kom naar buiten, kom hier. Toen kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit de vlammen naar buiten. De satrapen, de stadshouders, de gouverneurs en raadsheren van de koning drongen naar voren. Ze wilden het zien. Ze bekeken de mannen en zagen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Geen haar op hun hoofd was geschroeid. Hun jassen waren nog heel. Er hing zelfs geen brandlucht om hen heen. Nebukadnezar nam het woord. Hij zei: geprezen zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren gered. Ze hebben zich op hem verlaten. Ze hebben het bevel van de koning genegeerd en hun lichamen prijsgegeven, opdat zij voor geen andere dan hun eigen God wilden neerknielen of buigen. Daarom vaardig ik bevel uit dat een ieder van welk volk, welk natie, welk taal ook, die zich oneerbiedig uitlaat over de God van hen, in stukken wordt gehakt. Dat zijn huis in puin wordt gelegd, want er is geen God die kan redden als deze. En vervolgens gaf de koning hen een hogere positie in de provincie Babel. Aha, de Bijbel zit vol mooie verhalen, of niet? Man, iedere keer lezen we weer eentje. Het kan niet gekker. Het kan gekker. Dit verhaal is zo bijzonder. Maar niet alleen vanwege het verhaal zelf. Maar voornamelijk over wat het betekent. En wat het voor jou betekent. Want Babylon was destijds een land. Maar Babylon in de Bijbel staat symbool voor een macht. Babylon die komt voort uit het verhaal van de toren van Babel. Ken je dat nog? Dat staat in Genesis. In het begin gaat het verhaal over de toren van Babel. Mensen die samenwerkten en die wilden zijn als God. Ze wilden een toren bouwen tot aan God. Om bij God te zijn, om te zijn als God. En God zegt: dit gaat niet goed. Ik geef ze allemaal een vreemde taal. En Babel betekent ook verwarring. verwarring. Omdat natuurlijk al die talen zorgden voor verwarring. Maar hier zit veel meer geestelijkheid achter. Want Babylon wordt in de Bijbel nog veel meer plekken genoemd. En cruciaal gezien, als je theologisch kijkt, is dat het ook wordt genoemd in Openbaringen. En als iets wordt genoemd in Genesis en Openbaring, dan is er eigenlijk een theologische regel die zegt, dit is een eeuwigdurend iets. Het is er vanaf het begin tot het einde. En Babylon is dus niet alleen een land. Babylon is een macht, een geestelijke macht. Want wij weten toch dat er machten bezig zijn die wij niet zien. Wij weten ook dat de Bijbel zegt dat wij te strijden hebben tegen machten en niet tegen vlees en bloed, niet tegen mensen. Er zitten machten achter. Iedere zonde waar jij tegen knokt of iedere ongerechtigheid in jouw leven of iedere zonde die tegen jou begaan wordt, dat is niet door een persoon aan zich gedaan. Er zit een macht achter die mensen drijft. En deze macht heet Babylon. In Openbaring 17 vers 5 staat dit. En op haar voorhoofd, het is een beeld uit Openbaring. Als je Openbaring leest, dan heb je hulp nodig om het goed te begrijpen. Dat kan er gek uit. Maar er zit zoveel profetieën over de eindtijd en over hoe God regeert. En dit schrijft hij dus over een vrouw die hij ziet. En in haar hand had ze een gouden beker vol gruwelheden en haar liederlijke wandaden. En dan staat er in vers 5, en op haar voorhoofd stond een naam met geheime betekenis. Het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld. In vers 6, ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van hen die van Jezus hebben getuigd. Ik was ontzet toen ik haar zag. Oh, je moet zelf maar thuis doorlezen. Maar dit is een beeld die Johannes krijgt van een vrouw, een verschrikkelijke vrouw. Maar op haar naam staat Babylon. En Babylon wordt genoemd het grote mysterie. Omdat wij niet kunnen zien wat daar gebeurt. Maar het is belangrijk te beseffen dat het een macht is. Die heerst vanaf het begin totdat Jezus terugkomt. En dat zij ontroond wordt. En je ziet dus ook kenmerken van haar macht. Kenmerken is bloed, is wandaden, is ongerechtigheid, is moord. Ze is dronken van bloed van de heiligen. Ze wil alles kapot maken. Ze wil heersen. Ze wil vernietigen. In het Oude Testament wordt ze ook wel met Izebel vergeleken. Er komen continu wijzingen terug dat door de geschiedenis heen Babylon probeert om het volk van God te vernietigen. Om het woord van God te vernietigen. Om de kerk te vernietigen. Het is niet een macht van toen. Zij is vandaag de dag misschien wel machtiger dan ooit. Dit is de maatschappij waar wij in leven. Dit is niet een verhaal over drie vrienden. Dit verhaal gaat over jou. Wij zijn meegevoerd naar Babylon. Wij zitten in een vreemd land. En Babylon probeert in al haar macht te voorkomen dat jij God gelooft en dat jij God gehoorzaamt. En als ze ergens haar naam eer aan doet, is dat vandaag de dag er meer verwarring is dan ooit. Want wat weten we nu nog zeker, zegt de maatschappij. Of wat de wereld geweldig zegt, iedereen heeft zijn eigen waarheid. En als we dat geloven, dan ontstaat er verwarring. Want wat is dan waar? Wat moet ik dan nog volgen? Welke kant moet ik dan nog op? Wat moet ik in vredesnaam nu nog geloven? Het is goed te beseffen dat wij ook in zo'n situatie zitten. Wij, net als die vrienden van Daniel, worden opgeroepen om te buigen. Om onze autoriteit, om onze leven neer te buigen voor gouden beelden. Het is niet Nebukadnezar meer. En misschien was dat toen wel makkelijker, want dat was zichtbaar en tastbaar. Maar vandaag de dag zijn de gouden goden, de gouden beelden, zijn sluimerend en onzichtbaar en in de maatschappij soort verwoven. Ik las een kreet van een Bijbelse theoloog uit Amerika. Eigenlijk degene die Billy Graham hielp met zijn onderwijs. Dan ben je een goede theoloog volgens mij, als je Billy Graham helpt. En die zei, het is vandaag nog veel erger dan vroeger. Met de dag neemt de macht en de invloed van de hoer van Babylon toe. En toe en toe. Zonder dat wij het zien. Want als een verandering, dit is niet zijn quote, dit vertel ik zelf. Als een verandering plotseling is, dan zien we het. Als ik hier een beeld neerzet en zeg buig, dan zeg je natuurlijk echt niet. Maar als er geen beeld is en ik doe het geleidelijk, heb je het bijna niet meer door. En de macht van Babylon is niet meer zo zichtbaar en krachtig, of zichtbaar en tastbaar als toen. Maar vandaag de dag krachtiger dan ooit. Juist omdat ze sluw is. En omdat ze als een slang te werk gaat. Om de heiligen te verleiden. Om te buigen voor ieder andere god dan Jezus. Het maakt niet uit welke andere. Als het maar een andere is. Het maakt hem niet uit welke. Als het maar een andere is. En ik voelde toen ik hiermee bezig was, zo duidelijk op dit moment wat de gouden beeld is die op dit moment eigenlijk als het ware voor ons wordt gezet, waarin er gedwongen wordt dat wij als kinderen van God, als volgelingen van Jezus, voor moeten buigen. En misschien zijn er wel meer, en dat kan, maar ik ervaar dat God vandaag hierover spreekt, en dat is deze. Dat zijn op dit moment de culturele en religieuze ideologieën die zich verhogen tegen de kennis van God. En in vandaag de dag is dat humanisme. Dat is een hele brede, dat weet ik. Maar humanisme zit geworteld in het feit dat wij zelf vinden dat wij kennis hebben van goed en kwaad. Oh, dat is een gevolg van een zonde, dat klopt. Maar het is dat ik zelf weet wat goed voor mij is. En dat wat ik zelf voel en zelf ervaar, mijn God is geworden. En als je nu in de maatschappij om je heen kijkt, is de maatschappij wat die doet is, hij gooit in het vuur iedereen die daar tegenin durft te gaan. Als jij durft te beweren dat wat ik voel niet waard is, of niet waar is, ga je het vuur in. Als jij durft te beweren dat er maar één waarheid is, ga je het vuur in. Als jij durft op te staan tegen mijn waarheid, mijn God, mijn gevoel, mijn ideologie, dan ga je het vuur in. We noemen dat tegenwoordig gecanceld. Dan word je gecanceld. Dat is gewoon hetzelfde. Er is een macht die jou wil laten buigen voor waarheden anders dan het woord van God. En als je dat niet doet, word je gecanceld. En word je irrelevant genoemd. En je bent niet meer tolerant. Ja, tolerant is het nieuwe heilige woord. We zijn tolerant voor iedereen, behalve hen die er niet mee eens zijn. Daar zijn we vooral niet tolerant voor. En je kan zeggen, oh, dat is de geest van deze tijd. En dan heb je gelijk. Maar het is niet een unieke geest. Dit is dezelfde macht die werkte in de tijd van Daniel. En als je niet kunt ontdekken en kunt zien dat diezelfde strijd nu nog speelt, heb je niet door dat je brandt. Dan heb je niet door dat je buigt. En ik spreek met veel christenen. En ik zie worstelingen. Ik zie worstelingen met wat is nu waar en hoe kan ik nu blijven staan in deze wereld. En er zit zoveel druk om me heen. Ik ben bang dat ik gecanceld word als ik iets zeg tegen seks- en genderideologie. Ik ben bang. Ik vind eigenlijk dat dit de waarheid van God is, maar ik durf het niet te zeggen. Want ik weet dat ik gecanceld ga worden. Ik weet dat ik het vuur ingeworpen ga worden. Ik weet niet wat ik moet doen. En het makkelijkste is misschien niks zeggen. Onlangs een ontzettende bijzondere discussie op mijn werk. Van die momenten dat er dan even niks gedaan wordt. Dan vliegen we wat minder. En dan, ik werk voor de luchtmacht. En dan zitten we te praten. En ineens zegt iemand, we zitten met z'n vijf of met z'n zessen, allemaal hbo-geschoolde mensen, slimme mensen. En die eentje zegt ineens, wat vind jij trouwens van abortus? En aan de ene kant dacht ik, oké, wat gaat het nu gebeuren? En aan de andere kant dacht ik, yes! Yes! Ik ben zo blij dat ik er niet over hoef te beginnen. En ik kan heel snel denken, dus ik dacht, oh, wat ga ik doen? Ga ik nu heel soepel en slim en sluw? Ga ik ze meenemen? En dan heb ik hele goede gesprekken met ze. En aan het eind ontdekken ze, tada, dit is het woord van God. Dat is slim, hè? Ja, maar zo slim ben ik niet. Dus wat ik deed was, dat ik zei, weet je, wat ik vind is niet zo belangrijk. Wat ik vind is niet zo belangrijk. Ik wil je wel vertellen wat het woord van God zegt. Want dat is mijn leidraad. En wat ik dan vind is helemaal niet belangrijk. En het was een geweldig gesprek. En sommigen vinden mij een stuk minder leuk. Maar er was een botsing. Er was een botsing tussen de God van Babylon die zegt, ja, maar als ik vind dat het goed voor mij is, dan mag ik toch doen met mijn lichaam wat ik wil. En de geest van God die zegt, ik heb ieder mens lief en ieder mens naar mijn beeld geschapen. En ik heb ieder mens bedoeld. En die botsing is geestelijk. Die botsing is niet tussen mij en mijn collega, want ik hou van mijn collega's en ik bid voor mijn collega's. Maar dit was een botsing tussen de geest van God die in mij woont en in jou woont. En de geest van Babylon die in deze wereld werkt. Maar wij hebben nodig om te gaan staan en zeggen, ik ga niet buigen. Dit klinkt goed, misschien klinkt het zelfs logisch, maar het is niet wat het woord van God zegt. En ik ga niet buigen voor wat jij vindt, wat jij denkt, wat jij voelt. En ik vind jou belangrijk en ik hou van je, maar wat je voelt is niet waar. En heel vaak wat ik voel is niet waar. Het woord van God is waar. En het woord van God is duidelijk over wie hij geschapen heeft en hoe hij ze geschapen heeft. En jij weet het niet beter. En als je denkt dat het nu erg is, de Bijbel zegt, het wordt met de dag erger. Het wordt met de dag erger. Gisteravond zat ik nog te lezen over mensen die de straat opgaan om het woord van God te verkondigen in steden en dorpen in Nederland. En ze worden actief achtervolgd door de hoer van Babylon. Om ze weg te jagen, om ze moeilijk te maken, om het woord van God de mond te snoeren. Het wordt met de dag erger. Ik geloof dat het niet lang zal duren voordat de rechterlijke macht zich hier al gemengd. We hebben het een paar maanden geleden hebben het gezien. Dat de rechterlijke macht in gaat grijpen om het woord van God te snoeren. En sommigen zeggen, oh, dat was een incident of oh, dat ligt aan Tom. Dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. Dit is geestelijk. Onze ogen moeten opengaan dat hier geestelijke strijd is. En dat Christus al overwonnen heeft. Halleluja. Maar het maakt de strijd niet minder heftig. Waar je in staat. Net als deze drie mannen die voor het vuur stonden en zagen dat het heter werd gemaakt. En zelfs zagen dat de mannen die hun erin gingen gooien, dat die verbrand werden. Geloof me dat het spannend is. En ze stonden voor die koning en ze zeiden, God gaat ons redden. Of niet. Het maakt mij niet uit. Ik vertrouw op wie God is. Niet op wat ik doe. Want hoe dan ook, ik word verhoogd. Hier gaat promotie uit volgen. Of door God, of door jouw koning. Maar hier gaat promotie uit volgen. Omdat ik God vertrouw. Omdat ik in de strijd ga staan in plaats van buigen. En dat ik bereid ben om alles van me af te laten nemen. Om verbrand te worden. Het mooie van het verhaal is, niks wordt verbrand. Behalve de touwen waar ze mee gebonden waren. Dat is profetisch. Wij zien het vuur en we denken, oh, dit is heftig en dit gaat me wat kosten. Maar als je eruit komt, heb je ontdekt dat het enige wat het je gekost heeft, is de banden die je al vasthielden. God gebruikt vuur om jou te bevrijden. God gaat het vuur gebruiken om jou te bevrijden. Want door de Bijbel heen wordt er steeds het vuur gebruikt als moment van test. Sterk nog, als wij straks in de hemel komen bij dag des oordeels, gaat alles wat wij gedaan hebben in deze tijd, in ons leven, gaat door het vuur. Het staat in 1 Korinthe 3 vers 12. Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver, edelsteen of hout of stro. Van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken. Want dan zal door het vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieder werk waard is. En wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Door het vuur heen. Het vuur is niet het probleem. Het vuur is hulp. En als je tegen het vuur opziet, dat snap ik. Maar het is zo'n sterke belofte, want God die laat jou niet alleen gaan. Het is juist in die momenten van vuur dat je God dichterbij dan ooit ervaart. We zongen het net. Ik zie uit naar de battle, omdat God zo dichtbij is. Het is niet voor niks dat Petrus schrijft in 1 Petrus: geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Oh, gebeurt het hier? Oh, dat had ik niet door. Let op, het gaat komen. Het gebeurt nu. Wees niet verbaasd. Er overkomt u niks uitzonderlijks. Het gebeurde in Daniel, het gebeurt vandaag. En dan zegt hij dit: hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, let op, des te meer moet u zich verheugen. Paulus zei: wees blij in de verdrukking in Romeinen. Verheug je als je wordt aangevallen. Waarom? Omdat hij weet, omdat jij weet dat God nooit dichterbij is dan wanneer jij in de vuur zit. En dat je door de test heen komt. Dat je alles wat je gebonden heeft, alles wat je vastgehouden heeft, of het nou angst is, of onzekerheid, of twijfel, dat het afgebrand is door het vuur. En dat er aan jou geen haar is verbrand. Sterker nog, je ruikt niet eens naar vuur. En het vraagt dat wij in vertrouwen durven staan. We vragen of je wil gaan staan. In vertrouwen in God. Want ik weet niet waar jij doorheen gaat. En misschien heb je dat nu niet. Maar er gaat een moment komen dat het wel zo is. Want ieder moment gaat komen, want Babylon jaagt. Babylon jaagt op jou. Om je te laten buigen voor iedere god behalve Jezus. Het maakt niet eens uit welke. En God roept ons op dit moment, om in geloof te gaan staan. Ondanks de druk die er misschien om je heen is. En ik geloof zelfs dat hij nog iets meer zegt. Het is niet alleen ga in geloof staan en buig niet, maar spreek je uit. Laat je mond niet snoeren uit angst, uit onzekerheid, uit pijn, uit twijfel. Maar spreek uit wat het woord van God zegt. Nogmaals, mijn mening, jouw mening, fantastisch, boeit niet heel erg. Het woord van God geldt. Het woord van God geldt en die is zo helder. Die is zo helder en die is onveranderd. Dus ik roep je op om het woord van God te omarmen als waarheid. En niks anders, geen andere gouden beeld toe te laten. En misschien ga je het vuur in. Je gaat het vuur in. Maar weet dan dat God bij je is. En dat hij al louter door het vuur heen. Dat hij je puur maakt. Dat alle shit afvalt. Amen. Laten we samen bidden. Waar hier staan we. Net als Sadrach, Mesach en Abednego. Staan we hier. Rechtop. Om te erkennen dat u de enige ware God bent. Jezus, u heeft alles overwonnen. Heer, we hoeven niet eens te wachten tot er vuur is. U bent nu al bij ons. U bent hier. U leeft in ons. En u bevrijdt ons van iedere gebondenheid. Als wij in gehoorzaamheid blijven staan voor uw woord. En niet buigen voor de macht van deze wereld. Niet buigen voor de stem van deze wereld. Niet buigen voor de verwarring van deze wereld. Heer, en net als die drie vrienden tegen de koning zeiden: wij hebben niks te zeggen om God te verdedigen. Zo hoeven wij ook u niet te verdedigen. We hoeven alleen maar te vertrouwen. Heer, en onze vertrouwen in u is zo'n krachtige getuigenis in deze wereld. We zien uit naar de mensen die gaan roepen, dit, de God, deze God die jij dient, dit is de enige ware God. Want hoe kun jij anders blijven staan onder zo'n grote druk? Omdat God mij bevrijdt. Omdat God mij gaat redden. Of niet. Maar Heer, uw promotie is daar sowieso. Heer, we zien uit wat u gaat doen. En zo bid ik voor iedereen hier. Heer, dat uw geest van vuur en van kracht in ons gaat werken. Heer, uw geest die in ons leven is uitgestort. En die geest is niet van angst, maar van kracht en van moed en van bezonnenheid. Heer, dat is uw geest, vol moed. En die zet ik over je vrij, in Jezus' naam, in je binnenste. Ik zal niet buigen. Amen.
There is an